onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat we gaan zingen van de rust en de stilte die er in de Heer is te vinden, zouden we dat kunnen zingen Psalm 62, de versen 1 en 4. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En vers 4, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust en zwijg Gode stil. Psalm 62, de versen 1 en 4. Naar de heilige wet van God en de samenvatting zingen uit Psalm 81 de overbekende woorden van het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Psalm 81, het 12e vers. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het dienst is uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizendergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd en zijn os nog zijn ezel. Nog maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte samen en zei aldus: ge zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Van deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Het gebed van de gemeente zullen volgende voorbeden zijn plaats krijgen. Allereerst dankzegging met en voor Janne van Dijk van de Molendijk. Ze is 9 jaar en ze viel van 5 meter hoog 's nachts uit het raam. Ze is wonderlijk gespaard gebleven en mankeert niets. We bidden voor de Henk Fokkema, die binnenkort het overgeplaatste revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Els Meijer uit Bodegraaf, die deze week opnieuw onderzoek krijgt. Voor familie Broeren uit Driebrugge. De moeder van de heer Broeren is vrijdag overleden op 96-jarige leeftijd. En voor meneer Breugen. Zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed. Heere, heilige, barmhartige, genadige God. Ge zijt barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van goedertierenheid. En daarom hebt u het vele van ons, al van het prille begin in ons leven op de lippen gelegd of in het hart gelegd. Opent uw mond. Want al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ge doet en wilt niets liever, Heere, dan dat we daar van jongs af aan vertrouwd mee mogen zijn. En we bidden, Heere, leer ons dan ook om dat ons leven lang in praktijk te brengen. Om dagelijks vanuit de afhankelijkheid en de verwachting van dat psalmvers, van dat gebed, te leven. En Heere, eigenlijk is dat het waar het u om gaat. Als u met uw woord, als u in uw dienst tot ons komt, om ons dat maar te leren. Om ons door geest en woord dat te leren, om ons daarin ook te oefenen. In het gebed van de gemeente, onder de prediking van uw woord. Ook vanmorgen, Heer, wilt u het zegenen dat dat diep indringt. Opnieuw diep indringt in ons hart. Die levenshouding van afhankelijkheid en van verwachting van u, die is ons, Heere, van nature niet eigen. Want ons is eigen een levenshouding van zelf doen en van zelf overschatten. Van een vergeten hoe kwetsbaar, hoe broos, hoe afhankelijk we zijn dat wij stof zijn. Van jongs af aan geweest. Dat we dat dan vergeten, Heer, dat is ons wel eigen. Maar wilt u daar inbrengen in onze harten, door uw geest en door uw woord, dat we worden geoefend in een leven van smeken en vertrouwen, en dat we ook vanmorgen uw woord mogen ontvangen als een middel, als het middel daarvoor, Heer. Want op het gebed deed en doet u grote wonderen. Zong een kind dat met leukemie uit het ziekenhuis kwam, Psalm 42. Op het gebed kon een jongere een dwarslesie dragen in het geloof. Op het gebed kan een vrouw de kinderloosheid dragen die op haar ligt. Op het gebed kan een vrouw haar man of een man zijn vrouw afstaan en alleen verder gaan. Op het gebed kon iemand de operatie in stille vrede van het hart tegemoet gaan. Kon een martelaar zijn leven geven in een vast vertrouwen. Kon een Abraham in al zijn rijkdom nabij u blijven leven. Heere, allemaal wonderen van genade die u geeft op het gebed. Heere, schenk ze ook ons. In goede en in kwade dagen, in voor- en in tegenspoed. En zo, Heer, dragen we deze dienst aan u op. We zeggen u dank dat wij naar deze dag en dienst toe mochten leven. De 7 dagen van afgelopen week, om toe te leven naar de ontmoeting met u in de ambtelijke dienst van deze zondag. De avond van gisteravond, de zangavond in en vanuit uw huis die er zijn mocht. Om ons voor te bereiden op uw dag, op uw diensten. Heere, geef dat dan ook met een toebereid hart onder uw woord zullen zitten. Toebereide grond, hongerig en dorstig, verlangend en ontvankelijk. Maakt u dat ook zo, Heere, dat we niet met ons ja maar tussenkomen. Dat in onze ongeïnteresseerdheid het van ons af laten gaan. Geef ons uw geest van de genade en van de gebeden. We mogen u, Heere, zeer danken. Met en voor Janne van Dijk. Zij mag vanmorgen in uw huis, in uw dienst zijn met haar gezin. Wat hebt u haar wonderlijk bewaard. Heer, de psalmist die zegt het ergens. Hij zal zijn engelen van u bevelen. Dat zij u bewaren in al uw wegen. Wat heb u dat wonderlijk gedaan toen ze uit het raam viel. Opdat we zouden zeggen, God is goed. En opdat Rianne zal wandelen voor uw aangezicht. Haar hele leven. Voor het aangezicht van u door God. Die haar het leven gaf en bewaarde. We dragen Els Meijer aan u op. Dat zij wat we zongen ook in haar hart ontvangen mag. Mijn ziel is immers stil. Tot u, o God, en zijn hulp zal blijken. We zeggen u dank voor de stapjes vooruit die Henk Fokkema ontvangen mag van u. Geeft u van dag tot dag moed en krachten. En laat er daar geen dag en geen uur aan ontbreken, Heere. wilt met Mariet Breugem zijn, door uw geest haar geven, de hoop op uw woord en de hoop op u, dat die overal doorheen mag breken, Heere, door wat haar neerdrukt. Maar dat het wil die broeren aan u op. Na het overlijden van moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, geef, Heere, de troost vanuit uw woord in de rouwdienst. We zeggen u dank voor wat in deze moeder ontvangen mocht worden. En nu het voorgeslacht is heengegaan, geef dat voor het nageslacht de nagedachtenis tot zegen zal mogen zijn, Heere. Zegen ons bij de opening van uw woord. Laat het ons aan niets ontbreken, Heere. Opdat we straks als gezegende mensen, als gezegende zondaren, de dienst weer mogen uitgaan. Hoor ons, Heere, om Jezus Christus wil. Amen. Ook vanmorgen lezen wij de Filippenzenbrief en wil dat met elkaar doen uit Filippenzen 4. Filippenzen 4, de versen 10 tot en met 18. Vers 19 bewaren we nog tot een volgende keer bij leven en welzijn. Voor vanmorgen dus Filippenzen 4, de versen 10 tot en met 18. Filippenzen 4 vers 10, waar Paulus het volgende spreekt door de geest geïnspireerd. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat ge nu eenmaal weer verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan ge ook gedacht hebt, maar ge hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd om vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En nochtans hebt ge wel gedaan dat ge mijn verdruk in gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente me iets heeft meegedeeld tot rekening van uitgaven en ontvangst dan gij alleen. Met ome Thessalonica hebt ge mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Tot zover uit Filippenzen 4. De tekst is het 13e vers. Waar Paulus zegt, beleid, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Je zou kunnen zeggen dat Paulus daar zegt, hè, ik kan alles. En dan gaan we ten eerste zien in welk verband hij dat zegt en beleidt. Ten tweede, in welke kracht hij dat beleidt. Paulus kan alles. In welk verband en in welke kracht zegt hij dat? Filippenzen 4 vers 13. Dan zijn er voor u een aantal afkondigingen, waaronder een uitgebreide met oog op de diensten van Deovolente volgende week zondag 5 juli. Dan hopen voor te gaan dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk in de morgendienst, in de avonddienst de ons bekende proponent A.M. van Maurik uit Driebrugge. Wat ik nu ga zeggen komt ook deze week op de site te staan, maar om wel vast wat ervoor te bereiden het volgende. Zoals u vernomen zult hebben, mogen er per 1 juli weer meer mensen in de kerk aanwezig zijn, waar we heel dankbaar voor zijn. Voorwaarde is wel dat de 1,5 meter afstand wordt aangehouden. Voor aanstaande zondag 5 juli betekent dat het volgende. 'S Morgens worden allen verwacht die als wijkoudering hebben oudering Verdouw of oudering de Koning. En 's avonds worden allen verwacht die als wijkoudering hebben oudering de Zwart, oudering Verburg of oudering Huizer. De andere wijken zijn dan 12 juli 's morgens aan de beurt. Bij de ingang van de kerk moet u zich laten registreren en uw handen ontsmetten. Het is dan wel handig dat u ruim op tijd wilt komen. Kan even weer wennen zijn, maar probeert u wat ruim op tijd te zijn, dat we toch om 9:30 kunnen beginnen. Er zijn banken aangemerkt met een groene sticker. In die banken mag u plaatsnemen. Dat wordt ook wat aangewezen door enkelen die u dan uw plek wijzen. Wat het zingen betreft is de voorlopige regel dat de eerste 3 banken meezingen. Anderen wordt verzocht dit niet te doen. Er wordt nog een uitslag verwacht van een onderzoek deze week over zingen in de kerkdienst. Deze voorlopige regel kan naar aanleiding van die uitslag nog worden aangepast. De collecten worden voorlopig nog niet in de kerk gehouden. We blijven vragen om uw bijdragen over te maken. En ik voeg er persoonlijk aan toe, denkt u erom dat de maand juni 10 diensten heeft geteld bij elkaar. Leest u de site deze week. Hierop komt in de loop van de week meer informatie te staan. En ook de wijkindeling, zodat mocht u het niet weten, u weet bij welke ouderling dat u hoort. In verband met het vele regelwerk, onder andere een gebruiksplan voor de oude school, zal er op 5 juli nog geen kinderoppas kunnen zijn. In de loop van de maand juli hopen we hiermee weer te kunnen beginnen. Morgenavond is er de beleidingscategorisatie voor de eerstejaars en we beginnen om 7:30. 7:30 morgenavond. In de loop van deze week komen in de oude school exemplaren te liggen van de brochure Als de Heere roept. Luister naar Gods stem in de coronacrisis. Neemt u er zoveel mee als u nodig denkt te hebben. Dan de inzameling van de gaven voor deze zondag, de eerste collecte voor de diaconie en de tweede en de derde zijn voor de kerk bestemd. Van harte aanbevolen uiteraard. Tot zover de afkondigingen. Laten we dan gaan zingen uit de 37e psalm, vers 2 en vers 20. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. En vers 20. Het heil dat rechtvaardigen verkregen, vloeit af van God, hun sterkte, als de angst hen knelt. Psalm 37, vers 2 en vers 20. De tekst voor de woordverkondiging van deze morgen, Filippenzen 4, vers 13 uit Paulus' mond. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Het lijkt erop dat Paulus zegt, ik kan alles. Nou, ten eerste in welk verband zegt hij dat? En ten tweede in welke kracht zegt hij dat? Gemeente in de kerk en thuis of waar dan ook meeluisterend en verbonden met de dienst. Wie weet het nog? Waarom Paulus de Filippenzenbrief heeft geschreven? Nou, misschien weet jij het wel. Als het even geleden wat erover hadden, maar Paulus zat in de gevangenis, hè? In Rome. En er was een afwachting dat hij, zeg maar, nou ja, voor de rechter zou komen, of voor de keizer zou komen. En toen heeft de gemeente van Filippi, een van gemeenteleden, naar hem toegestuurd. Epafroditus, die zal wel een paar weken over hebben gedaan, van Filippi naar Rome toe. En ze hadden die Epafroditus vanuit Filippi wat spullen meegegeven. Wat eten misschien, wat kleren, toiletspullen, wat dingen om een beetje warm te blijven. Die zou dan aan Paulus kunnen overhandigen, hè, voor zijn tijd in de gevangenis. En ze hadden Epafroditus op zijn hart gebleven, Epafroditus, kijk goed hoe Paulus eruit ziet. En vraag aan Paulus, ja, hoe is het met je? Hoe heb je het hier in de gevangenis? Wat doet het allemaal met je? En kun je het nog volhouden? En toen heeft Paulus de Filippenzenbrief geschreven. Niet alleen om via Epafroditus, nou ja, te danken dat de gemeente zo naar hem om had gekeken, want dat had natuurlijk ook goed gedaan. Maar ook om zelf iets aan de Filippenzen mee te geven. En in plaats van het allemaal tegen Epafroditus te zeggen, dat Epafroditus het zou moeten doorvertellen, geeft Paulus Epafroditus een brief mee. De Filippenzenbrief. Daar kan Epafroditus die voorlezen als hij weer in de gemeente van Filippi terug is. En we hebben gezien dat Paulus eerst wat merkwaardig is begonnen in die Filippenzenbrief. Want hoe zat dat? Ze waren Filippi benieuwd, bezorgd ook wel. Paulus, hoe gaat het met je in de gevangenis? En dan begint Paulus, de schrijver bij zijn, weet je nog? Ze hadden gevraagd, Paulus, hoe gaat het met je? En Paulus zegt, met het evangelie gaat het prima. Want ik heb het evangelie over mensen kwijt, ja, die ik anders nooit had ontmoet in mijn leven. Hier in de gevangenis, medegevangenen, bewakers, in het rechthuis, voor de keizerlijke garde zelfs waarschijnlijk. Het evangelie komt nou terecht bij mensen die nou ineens op een pad zijn gebracht. En als ik niet in de gevangenis was gekomen, nou, had die mensen nooit het evangelie gehoord. Had ik nooit met ze in aanraking gekomen. Dus voor het evangelie is het een goede zaak dat ik hier in de gevangenis zit. En hij heeft Paulus nog twee hoofdstukken verder doorgeschreven over dat evangelie en de rijkdom en de waarde daarvan voor hem. En dat had je ook vermeten van Filippi. En nou is net wat Paulus denkt. Aan het eind van zijn brief. Oh ja, dat is waar ook. Ze willen ook nog graag weten in Filippi hoe het met me gaat. Hoe ik eraan toe ben, of ik het heel moeilijk heb in de gevangenis. Laat ik daar toch ook nog wat van opschrijven dan. Dan ja, kan ik ze ook een beetje mee geruststellen. Nou, zegt hij dan in vers 11 en 12, hè, wat hebben we gelezen nou vanochtend. Ik maak het goed. Ik ben een tevreden, blij. Ik ben ook blij dat jullie aan me gedacht hebben. En voor de spullen die jullie hebben meegegeven. Dat je Epafroditus hebt laten komen. Het was allemaal heus niet nodig geweest. Ik red het wel. Maar ik ben toch heel dankbaar dat jullie aan hebben gedacht, zegt hij in vers 10 en 14. Al niet zozeer, ja, omdat ik niet zonder die spullen kon en zonder die aandacht kon die Epafroditus me heeft gegeven, maar omdat die komst van Epafroditus vanuit jullie gemeente, ja, mij laat zien dat het evangelie bij jullie vrucht draagt. Jullie aandacht voor mij, een gevangen apostel, geeft aan dat het woord invloed heeft gehad in jullie levens. En daar ben ik zo blij om. Daar ben ik zo dankbaar voor. Want dat behaagt God. En die komst in Epafroditus is voor mij het bewijs. Het woord heeft vrucht gebracht in Filippi. Maar dan kunnen we ook afvragen. Zou Paulus ook over ons zo blij kunnen zijn? ons, de gemeente van Waarden. Want die leeft zo mee met haar ambtdragers. Of met haar zendingswerkers. Die geeft zoveel om gevangen gezette christenen. Die om hun geloof vervolgd worden. He? Uit die dingen zou blijken dat het evangelie iets heeft gedaan in ons leven. Dat de zaak van het koninkrijk van God ons hart is binnengekomen en hij heeft geraakt. He? Als er aandacht is voor ambtsdragers, zendingswerkers. He? Je hoeft die mensen niet in de watten te leggen. Maar wel om ze te bemoedigen. Voor ze te bidden, aan te sporen. Als er aandacht is voor de vervolgde kerk. Je leest daarover. Je leeft mee, je geeft mee. En je bidt voor de vervolgde kerk. Als er aandacht is voor mensen in nood, wel door de coronacrisis, de sociaal zwakkeren, gevangenen, zwervers. Ja, als je daar iets van je vrije tijd aan geeft. Is iets van je zakgeld aangeeft. Dat zou de bewijzen zijn. Dat het evangelie kracht heeft gedaan in de gemeente en in je leven. Nou, zou Paulus ook zo blij zijn. Over de gemeente van Waarden. Over u. Over jou. Omdat er dingen zijn. Waaraan te merken is. Dat de zaak van Gods koninkrijk. Je hart heeft gekregen. Nou, maar, zegt Paulus dan ook. Ja, hoe blij ik er ook mee ben. Omdat ik daaruit af mag leiden. Dat het evangelie niet ter harte gaat. Het was wat mij betreft. Echt niet nodig geweest. Hij Epaphroditus had gestuurd. Het had niet gehoeven. Nou, dat zeggen we ook wel eens. Misschien wel eens een beetje makkelijk als iemand komt. En dan oh, had je niet hoeven doen. Nou, moet je altijd benaderen of het echt zo is. Als hij niet was gekomen en niets had meegebracht, dan misschien toch niet een beetje of een ongelijk had gevoeld. Maar Paulus meent het echt. Paulus meent het echt. Het was niet nodig. Je had het niet hoeven doen. Want, ook zonder de komst van Epaphroditus mag gelden, ik kan alles aan. Ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Het is natuurlijk wel een ontzaglijke belijdenis, hè? Ik kan alles aan. Ik vermag alles. Ja, wie zegt dat er wel is? Misschien een kleine broertje wel. Dat is, ik kan alles! Nou ja, dan glimmer je eens een beetje. En denk je, nou vind je, daar kom je wel achter. Hè? Dat het natuurlijk kun je niet alles. Dat is een beetje jonge grootspraak. Wie straalt dat er wel eens meer uit, zo'n houding? Mensen, hè, zo'n beetje van, nou, niemand houdt me tegen, hè. Wij kunnen met ons bedrijf de wereld veroveren. Wij krijgen het coronavirus eronder. Wij gaan de verkiezingen winnen. Nou, dat straalt er wel eens vanaf, hè, van mensen. Wij klaren die klus. En wij maken dat wel eventjes. Nou, wat denk je bij jezelf? Is Paulus hier zo bezig? Als zo'n kind, of erger nog, als zo'n volwassene, met grootspraak en overdrijving? Dat zou toch, ja, apostel, dat zou toch christen onwaardig zijn? En dat is ook niet zo. Zo bedoeld, zo zegt Paulus dat niet. En we moeten bij deze uitspraak op twee dingen goed gaan letten. Allereerst op het verband van onze tekst. In welk verband zegt Paulus dit? Dat hij alles aan kan, alles kan. En in de tweede plek, in welke kracht zegt hij dat hij alles aan kan. Nou, ze hebben twee punten voor de preek dus, hè. Straks in het tweede deel, in welke kracht zegt Paulus dat? En nou om te beginnen, in welk verband zegt Paulus dit? En dan krijgen we ook duidelijker, wat bedoelt Paulus hier nou niet, maar bedoelt hij er wel mee? He, dus ten eerste, in welk verband zegt Paulus dit? Bedoelt Paulus inderdaad dat hij overal goed in is? Ik kan goed contacten leggen met mensen. Ik kan goed spreken in het openbaar. Ik kan goed situaties analyseren. Ik kan goed leiding geven aan gemeenten. Ik kan goed direct dingen doorzien en impulsieve goede reactie geven. En ik kan zonden overwinnen. Ik kan dat allemaal. Ja, Zodat hij al gauw bij jezelf denkt, ja, als dat het ideaal plaatje voor de christen is. Nou, dan kan ik beter mijn spullen inpakken en ermee ophouden. Ik kan lang niet alle ballen in de lucht houden zo goed als dat zou moeten. Dan zou er een minderwaardigheidsgevoel van overhouden. Maar dat bedoelt Paulus ook niet. Het staat in het verband, kijk maar naar de versen die er omheen staan, vooral op vers 12, van alles wat Paulus heeft meegemaakt. Lees vers 12 maar. Paulus heeft tijdens leven gekend, zegt hij daar, dat hij overvloed had en ook tijden dat hij vernederd werd. Tijden dat hij verzadigd, dat hij meer dan genoeg had en ook tijden dat hij tekort kwam. In andere woorden, als je een beetje voor ons overzet, Paulus heeft tijden, periodes in leven meegemaakt dat hij een royaal inkomen had, geld genoeg, en tijden dat hij nauwelijks voor brood op de plank kon zorgen voor zijn gezin. Tijden van gezondheid, ook tijden van chemokuren en van bestralingen. Tijden van bloei en groei van bedrijf en tijden van crisis en recessie. Tijden waar je kunt gaan en staan waar je wilt. En de tijden waar je in de rolstoel terecht kwam. Tijden van huwelijksgeluk. En tijden van alleen zijn. En alleen overgebleven zijn. Kijk, en in dat verband bedoelt Paulus dan te zeggen, al die verschillende omstandigheden, zeg maar de mooie en de verdrietige, die kan ik aan. Die kan ik aan om er dicht mee bij de Heere te blijven. Die kan ik allemaal verdragen om in de Heere en zijn vrezen te blijven en om niet te ontsporen en om dichtbij en met de Heere te leven. En ook al hadden jullie vanuit Filippi nou niet naar me omgekeken en niet die spullen gestuurd, ook dan had ik deze gevangenschap in geloof wel aangekund. En dat telt ook voor de toekomst. Wat ik ook op een pad krijg. Of ik weer een vrij man word. Of ik moet mijn leven lang in de gevangenis blijven. Of ik straks door de rechter, door de keizer word vrijgesproken. Of ik word naar de brandstapel verwezen. Ik kan het aan. Ik kan dicht bij de Heere blijven leven. En ik zal in de vrezen van hem mijn loop voleindigen. Hoe die loop ook zal gaan en hoe dat einde ook zal zijn. Dat bedoelt Paulus. Ik vermag alle dingen. Ik zal in alles wat me maar zou kunnen overkomen is overkomen. Dicht bij de Heere blijven. Nou, als u hetzelfde denkt als ik, dan denkt u bij uzelf, wat een belijdenis. Wat een belijdenis. Dat zo te schrijven, te zeggen en na te zeggen. Nou, laten we nog wat verder uitwerken door het onder het vergrootglas te leggen. Paulus belijdt dus, ik heb de kracht en ik kan het aan om voorspoed te hebben. Om het mee te maken, een hele periode van leven, dat alles gladjes en naar wens verloopt. Dat ik gezond ben, een vrij man, gelukkig ben in huwelijk en gezin, een royaal inkomen heb en genoeg werk. Dat ik veel fijne contacten heb en een vriendengroep om me heen heb. Dat ik een royaal huis mag hebben en een mooie vakantie voor de boeg mag hebben. Ik kan dat aan en ik heb er allemaal de kracht voor. Dan kun je denken, nou hoezo moet je daar de kracht voor hebben? Dat is toch nog wel om vol te houden als alles voor de wind gaat. Daar heb ik nooit problemen mee hoor, dat mag wel een tijdje langer zo duren. Nou, totdat God in je leven komt en het leven met God je hart gaat vervullen. Dan ga je er toch anders over denken. Dan zeggen, oh die voorspoed. Ik vergeet God dan zo makkelijk. Ik denk nauwelijks meer aan de eeuwigheid. En als alles op rolletjes loopt, doe ik de gedachte dat er een eind aan komt in mijn sterven en aan de wederkomst. Maar het liefste schuif ik dit dan maar een heel eind voor me uit, want daar wil ik dan liever maar niet aan denken. Ik wil dan eigenlijk vaak steeds nog meer hebben Dan heb ik al veel, maar ik wil nog meer hebben. Gaat allemaal al goed, maar ik wil dat nog beter gaat. De rem is eraf, lijkt het wel. En moet altijd nog weer een stapje verder en een stapje hoger. Ik word dan vaak steeds minder afhankelijk. Het gebed dat glijdt er zomaar tussenuit, want er komt toch eerst ook iets in me van, wat kan er nog misgaan? Wat kan er nog gebeuren? Dat loopt deze week ook wel weer op rolletjes allemaal. En zit er nou niet over in. Dat red ik, dat fix ik deze week wel weer. En tenslotte, als het al te lang een beetje goed blijft gaan, dan ben ik zo gek dat ik er nog een beetje trots op word. En een beetje hoogmoedig van word ook. He? Het is mij toch maar gelukt. He? Mijn doorzien van de dingen. Mijn op tijd de bakens verzetten. He? Mijn doorzettingsvermogen. Als iedereen het nou maar eens deed, dan kwam het ook al zo ver als ik. Maar ik heb dat tenminste toch. Mij is dat tenminste toch gelukt. Voorspoed bergt zo'n gevaar in zich voor je ziel. Dat zou je toch moeten erkennen en herkennen. Als je het leven met God kent. Dat voorspoed zo'n verzoeking is. De Puritijnen zeggen voorspoed is het een zacht bed. Waar je heerlijk makkelijk op in slaap valt. En niet meer van waken en van bidden weet. Want het ligt zo lekker in het zachte bed dat alles voor de wind gaat. Maar wat beleidt Paulus nou? Ik kan die voorspoed aan. Ik mag in staat zijn om daarmee om te gaan. Om ook in voorspoed afhankelijk te blijven. Nederig en dankbaar te zijn. Om toch te blijven denken, het kan morgen allemaal over zijn. Ik kan morgen moeten sterven en morgen kan Jezus terugkomen. En daar denk ik ook aan als het goed gaat. En hoe meer ik krijg, het is niet hoe meer ik hebben wil, maar hoe meer ik maar weggeven wil. Ik kan dat aan. Ik ben in staat gesteld om met voorspoedige tijden in mijn leven om te gaan, dat die me niet van de Heere en de eeuwige afhankelijkheid vandaan sleuren, maar dat die me afhankelijk en nederig houden. Wat is dat een zegen, hè? Herkennen we dat? Mag ik eens een beetje nazeggen? Ja, dat is nou zo. Dat mag zo wezen. Ook in voorspoed ben ik dicht bij God. En die voorspoed heeft geen vat op me. Om me daardoor trots, ondankbaar, onafhankelijk en vergeetachtig te maken. Nou, dat beleidt Paulus. En wat een zegen als we dat herkennen mogen. Maar vooral, en daar is een nadruk op, bedoelt Paulus te zeggen, hij zit nu in de gevangenis, ik kan ook die tegenspoed verdragen. Ik ben in staat om ook als alle dingen me bij de handen afbreken en tegenzitten, om ook dan dicht bij de Heere te blijven. En om in geloof nabij God te leven. Nou, zeg maar even, dat is ook een zegen. Want tegenspoed, die slechte uitslag, die teleurstelling, dat geen werk meer hebben, dat maar blijven voortduren, dat je zoveel beperkingen voelt en zo alleen bent en dat het maar niet gaat en dat je niet kunt zoals je zou willen kunnen. Nou, dat heeft ook een verzoeking in zich. Dat hoef ik haast niet uit te leggen, hè. Nou ja, je kan er wanhopig en moedeloos van worden. Het doet jou zo gauw denken, zie je wel. God die ziet me niet en God hoort me niet als ik bid. En ik bid al zo lang. En dat maakt blijkbaar ook allemaal niet uit of je bidt of niet bidt. Je kan er opstandig, je kan er kwaad op God door worden. En de verzoeking om je alleen maar te focussen. Dat een keer voorbij gaat en dat het weer goed gaat in je leven. En om te denken, nou ja, dat zoeken en dienen van God, dat komt wel weer als alles weer op de rit staat. Als ik dan eerst maar weer even de dingen een beetje in controle heb en het weer een beetje naar wens gaat, dan komt daarna, beloof ik, dan zal ik wel weer meer aan God en meer aan die dingen gaan denken. Maar eerst moet ik hier het lek boven water hebben. Nou ja, wie het leven met God kent, zou ik zeggen, die herkent dat gevaar wel. Maar wat beleidt Paulus? Ik kan tegenspoed aan. Ik ben in staat om ook in tegenspoed dicht bij de Heere te blijven. Tegenspoed krijgt me niet bij God vandaan en bij het vertrouwen op God. Want, zegt hij in zichzelf, ik heb geleerd om vergenoegd te zijn. U zou het in andere vertalingen kunnen vergelijken, hoe dat Griekse woord er een beetje uitziet. Als we dit aanhouden, vergenoegd, het woord genoeg, hè? Vergenoegd, genoeg, tevreden, genoeg. Ik heb altijd genoeg. Ik vind het ook altijd genoeg. Omdat ik weet dat God het me geeft als mijn hemelse vader. Hij schikt mij. En zou hij me dan te weinig geven? Wat God me toeschikt, dan moet het genoeg zijn. Het is ook altijd genoeg. Omdat ik niets verdiend heb. Omdat ik alle recht verspeeld heb door de zonde. Omdat ik al Gods gaven steeds misbruik en de verkeerde kant mee opga. Omdat ik Gods toren, omdat ik zie wat ik verdiend heb. Als ik naar Golgotha kijk. Geen eten. Geen drinken. Geen pijnstilling. Geen mensen om me heen. Alleen maar vloek. En een gesloten hemel. Daar zie ik wat ik heb verdiend. Maar wat heb ik gekregen? Om Christus wil vrede met God. Toegang tot God. Toegang tot de genadetroon met vrijmoedigheid. Ik heb een voorspraak in de hemel, Jezus. Ik heb een Vader in de hemel. Die wel een goed verzorgt en alle kwaad ten beste keert. En ik heb de Geest in mij die mij troost en leidt. En heiligt. De catechisme zou zeggen in zondag 9. Die alle kwaad dat het mij in dit jammerdal toeschikt. Mij ten beste keert. Ja, ik heb genoeg. Gods genade is per definitie. En is altijd genoeg. En in tegenspoed. Weet ik me door God bedeeld. En door God gelouterd. En door hem toebereid om zijn beeld gelijkvormig te worden. Om te leren waar het om gaat. Om voor de hemel te worden toebereid. Om aan de aarde onthecht te worden. En me op de eeuwige dingen te richten. Ik heb genoeg. Ik ben vergenoegd, want ik weet wie het me toeschikt. En met welk doel hij het me toeschikt. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Als je dat herkent. Als je dat herkent. Moet je wel zeggen. Kijk, als het nou zo is, hè. Dat dit leven ons één en ons al is. Ja, dan kan dat niet. Dan kun je dat nooit zeggen. Als je voor dit leven leeft. En voor het aardsgeluk. Dan kun je het nooit Paulus nazeggen. En ten diepste is het in ons leven één van de twee. Je leeft of voor dit leven. En dan moet ik het hiervan hebben. Of ik heb God. En in hem heb ik genoeg. En ten diepste is het één van de twee. Wie voor dit leven leeft. Die jaagt naar dingen. Die hij toch weer een keer moet inleveren. En waar je toch een keer, of je het nou wilt weten of niet, niks van overhoudt en mee kan nemen. En wie God heeft, die heeft genoeg. En die is voor eeuwig goed af. Zo ligt dat. Wie God niet heeft, en alleen voor dit leven leeft, die kan het nooit met Paulus eens zijn. Nou, dat is dus het eerste, hè. In welk verband zegt Paulus het? Met andere woorden, wat bedoelt hij ermee? Nou, dat hij in voor- en in tegenspoed in staat wordt gesteld om dicht bij de Heere te blijven leven. Het tweede waarop zouden letten, hè, dat was wat erachter staat. Hè, Paulus zegt, ik vermag alle dingen door hem, en we vullen dat maar direct in, dat is door Christus, die mij kracht geeft. Dus Paulus verwijst voor zijn belijdenis naar Christus toe. Dus ja, hij staat er niet als de man, ja, die dat zelf voor mekaar krijgt. He, en die zegt, van mij krijgen ze niet klein. He, maar aan mij heeft de duivel een kwaaien. Ik hou wel vast. Nee, door Christus die me kracht geeft. He. Het is te danken niet aan de presterende mens, maar aan de gevende God. Aan de gevende Christus. En daarom is dit ook geen privilege dat alleen voor Paulus is gereserveerd. Omdat Paulus bepaalde kwaliteiten had en omdat Paulus bepaalde capaciteiten had. Nee, het is gereserveerd voor een ieder die dit leren mag. Leven van een God die geeft. Ik hoorde van een collega, de pas vond ik een mooi voorbeeld van. Het voorbeeld van een handschoen. Nou, handschoen weet je wat het is, hè? Die handschoen die kun je op tafel, op de stoel leggen. Nou ja, dan ligt die handschoen. Als je ook komt kijken, ligt hij er nog. En ja, over een week, dan ligt hij er nog steeds. Die handschoen, die doet niks. Er zit geen leven in. Maar als er iemand komt die zijn hand in die handschoen steekt en mee aan het werk gaat, nou, die trekt er stekels mee uit. Die breekt er een paal mee stuk. Die komt ermee in een bijenkast. Die plukt bloemen tussen de brandnetels. Allemaal door die hand die in die handschoen zit. Kijk, zo zou je het kunnen zien, hè? Ik ben als een handschoen. Ik kan niks. Zonder mij kunt ge niets doen. Nog geen ademhalen. Laat staan voorspoed het hoofd bieden. Laat staan tegenspoed het hoofd bieden. Een handschoen. Die kan niks. Maar als Christus zijn hand in die handschoen steekt. Als Christus zijn hand en kracht in mijn leven steekt. Dan doet hij er van alles mee. Dan zorgt hij ervoor dat ik in tegenspoed verwachtend en in voorspoed dankbaar en voor de toekomst vertrouwen blijft. Dan zorgt Christus daarvoor die mij kracht geeft. Christus die zelf alles heeft gedragen. Alles wat er aan smart en pijn maar te bedenken valt en viel. Alle verachting van mensen en verlaat in de steek gehad wordt door mensen en door God. Alle lijden. En die bad in de allerdiepste pijn, smart en angst. Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Die leed en stierf onder de vloek van onze zonden en de toren van God. Die de willende weg van zijn vader ging, gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. Die weer werd opgewekt. En ten hemel werd opgenomen om te zitten aan Gods rechterhand. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die de beschikking heeft over de hemelse voorraadschuren, voorraadmagazijnen. Ja, om daaraan kracht, troost en moed van uit te delen. Wanneer hij wil en aan werkt. Een hemels schathuis. Vol kracht, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goedertierenheid en verdraagzaamheid. Hij mag het beheren, hij mag het uitdelen, zoveel als hij maar wil. Zo zit dat, zo zit het op Paulus. Door Christus die mij kracht geeft. Zijn hand in de handschoen doet. En zo komt dat. En dat is het wonder. Nou, dat maakt om te beginnen, maakt dat dankbaar. Als ik in voorspoed toch dicht bij God mocht blijven. Als ik in tegenspoed, de moeilijkheid van mijn leven, toch geen afscheid van God heb genomen. Is dat dankzij hem. Weet dat je dat aan Christus hebt te danken. En waak ervoor dat je daar niets, maar dan ook niets van aan jezelf toeschrijft. En waak ervoor om nooit, nooit ook maar een millimeter neer te kijken op een mens die ermee wel van God is afgegaan. Want dat zou hoogmoed zijn. Trots. Het maakt zo dankbaar. Christus die mij kracht geeft en gaf om God niet los te laten en toch met vallen en opstaan bij hem te blijven. Het maakt ook vertrouwend. Paulus, die, ja, ook voor Paulus, hè. Hij zat in de gevangenis. Kwam hij eruit of niet? Zou hij worden vrijgesproken of zou hij op de brandstapel terechtkomen? Het maakt vertrouwen van wat er ook nog kan gebeuren, wat er ook nog zal gebeuren. Ik vermag het door hem die me kracht geeft, want de hemel is zo vol. Daar kan Christus, ja, de wereld mee vervullen. Dus zeker aan die geloven. Als elektriciteitscentrale die miljoenen apparaten kan voorzien van stroom. Nou, dan kan die één apparaatje ook wel van stroom voorzien. Zo heeft Christus heel de hemel tot beschikking. Nou, dan kan die ene mens die u bent ook wel van kracht voorzien. Want die heeft de hele hemel als voorraad. Dus dan kan die dat ene hartje van jou ook wel volmaken met zijn kracht. Wat er ook nog komt en zal gebeuren. Ik vermag alle dingen door Christus die er mij de kracht voor zal geven. Als we maar één ding onthouden, of in elk geval ook dit onthouden. Dat hij die kracht geeft en geven zal op het moment zelf als het nodig is. Ik heb het voorbeeld van Corrie ten Boom. Die toen ze maar een vrij klein meisje was, al wel veel nadacht over dingen. En toen was dan de vader vroeg van papa, als ik straks nu eens vervolgd ga worden om het geloof. En ze zou hem erom om kunnen doodmaken of verbranden, in brand steken. Zou ik dat dan kunnen, papa? Nou, dat is niet zo denkbeeldig. Dat je daar wel eens aan denkt. Nou, dat kan dit zijn van Corrie ten Boom. Dat je denkt, nou als ik of als mijn kleinkind nou laat de vervolging meemaakt. Of als ik het laten meemaken, ik ben nou 20, maar stel dat ik mag 60 worden. Zou ik dat aankunnen? Als ze mij een brandsteen met olie overheen gooien en in branden, zou ik dat kunnen? Maar kan ook, ja, noem het wat dichterbij zijn voor je gevoel. Als ik in een rolstoel terechtkom, zou ik dat aankunnen, zou ik dat kunnen dragen? Als ik heel mijn leven lang alleen moet blijven. Zou ik dat aankunnen? Als ik dement word op een gegeven moment. Zou ik dat aankunnen? Nou, noem maar op. Zou ik dat dan aankunnen? Zou ik dan God kunnen blijven volgen? Nou, dat vroeg dus Corrie ten Boom aan de vader. Hè? Als dat nou is gebeurd. Zou ik dat dan aankunnen? Maar toen zei de vader dit. Hè? Als jij nou over 14 dagen met de trein naar Groningen moet. Wanneer geef ik jou dan het geld voor het treinkaartje? Geef ik jou dat nu? Of over 14 dagen, wat denk je? Nou, dat zal wel over 14 dagen zijn. Want anders ben je bang dat ik het kwijt maak. Of dat het al opraakt voor het 14 dagen. Nee, dan geef je dat over 14 dagen pas. Op de dag dat ik het nodig heb. Nou, zei Corrie's vader, zo doet God nou ook. Hij geeft je die kracht geen 14 jaar van tevoren. Dat zou ook niet goed voor je zijn. Hij geeft dat over 14 jaar of 4 of 24. Als je het nodig hebt. Op de dag van de operatie. Op de dag dat het gebeurt. Dan, en zoals God aan Israël het manna in de woestijn gaf. Voor één dag tegelijk. En 's avonds was er niks meer over. Maar de volgende morgen lag het er weer. Zo. Dat maakt vertrouwend. Door Christus die mij kracht geeft en ook zal geven. Van dag tot dag. En op de dag dat ik het nodig heb. Het maakt dankbaar, het maakt vertrouwend. Het maakt ook afhankelijk. Afhankelijk. Want er is nog eens wat van betekenis is. Je zou weer verschillende vertalingen en wat aantekeningen kunnen vergelijken. Er staat vertaald, ik vraag alle dingen door Christus, door hem die mij kracht geeft. Als je nou letterlijk leest in het Grieks, dan staat er eigenlijk, ik vraag alle dingen in hem die me kracht geeft. In Christus. En dan weet u wel, in het Nieuwe Testament, in Christus in hem. Dat is die bekende uitdrukking, die komt, ik weet niet hoe vaak in de Bijbel, iemand heeft een keer gezegd, hoe vaak dat was, hè? In Christus. Dat is de verbondenheid. Dat is de innigheid. Hè? Dat is het woord dat aangeeft, het is een verbondenheid zoals een rank in de wijnstok is. Of zoals een grondboor in de grond boort. Om het dan eens uit naar boven te halen. Ik vraag alle dingen in Christus. Die me kracht geeft. In de gemeenschap met hem als een rank. Die het sap uitzuigt en uittrekt uit de wijnstok. Dat is het. Dat is de gemeenschap in Christus. Christus die geeft. Christus die stuwt. En ik vraag, ik smeek, ik put, ik trek het als het ware uit Christus in mij. Dat is bidden. Dat is smeken. Dat ik mijn leegte breng bij zijn volheid. Dat ik mijn onmacht beleid bij zijn kracht. Dat ik mijn onmogelijkheid breng. Bij zijn almacht en heerlijkheid. Hè? Zoals een grondboor diep in de grond boort. Om dan uit de grond iets op te halen. Dat ik maar als het ware diep in Christus boor. Met al mijn nooddruft, al mijn onmacht, al mijn leegte. Om het in Christus te vinden. Om het in Christus te ontvangen. Hè? Zo weet je ook in de psalmen, hè. Dat de psalmisten hun nood, hun klacht, hun schreeuw, hun angst uitschreeuwen voor de Heere. En zo worden ze vervuld. Soms nog in dezelfde psalm hoor je ze weer danken. Bijna altijd trouwens. Hè? In de gemeenschap met de Heere. In het uitstorten van je hart voor hem. In het smeken om hem. En het verwachten van hem. Zo geeft Christus. Ik vraag alle dingen in Christus. In de gemeenschap met Christus. Die me kracht geeft. Ga maar na. Die keren nou. Dat misging. Dat ik viel. De voorspoed. Liet me helemaal van God vandaan drijven. En door een kleinigheid. Was ik heel met lood geslagen. En kanon zagrijnig. Was dat niet op die momenten dat je de gemeenschap in Christus niet beoefend had? Dat je je gebed had laten versloffen, je afhankelijkheid was vergeten. Ja, en toen werd je overmand door de verzoeking. Toen trok de voorspoed je weg. Toen duwde dit tegenspoed je heel diep in de put. Omdat hij de gemeenschap met Christus had laten verwateren. Ik vermag alle dingen in hem, in Christus. In de gemeenschap met Christus, die me kracht geeft. Kijk, dan functioneert het geloof, zou ik zeggen. Ik las met Thomas C. den Boer het voorbeeld van een thermostaat. Nou, weet je wat een thermostaat is? Een thermostaat zorgt ervoor dat het in huis altijd dezelfde temperatuur is en blijft. 20 graden bijvoorbeeld. Als buiten heet is, 35. Als buiten vriest, min 10, min 15. In de kamer blijft het 20 graden. Daar zorgt die thermostaat voor. Zonder thermostaat, ja, dan wordt het binnen op de duur net zo heet als buiten. Of wordt het binnen in de kamer net zo koud als het buiten is. Kijk, het geloof. Die gemeenschap met Christus, dat in Christus, hè? Dat is niet een thermostaat, zegt hij dan. Je maakt omstandigheden mee van voorspoed, zeg maar dat het warm is. Of je maakt omstandigheden mee waarin het koud is, zeg maar tegenspoed. Kijk, als je dan niet in Christus bent, dan nemen die omstandigheden je helemaal mee. De warmte van de voorspoed. Die maakt je helemaal zorgeloos. En nou ja, dan zie je het helemaal zitten. En je hebt moed en je hebt vertrouwen. Want alles gaat voorin. Maar als de kou van het tegenspoed komt, dan zakt het helemaal weg. Dan ben je helemaal in paniek. En dan valt al je moed weg. Je moed gaat op met de voorspoed. En je vertrouwen gaat neer met de tegenspoed. Door de gemeenschap in Christus is het thermostaat die zorgt dat mijn moed en mijn vertrouwen op een vaste lijn mag blijven. Voorspoed doet er niets bij. Tegenspoed doet er niets af. Want ik vang alle dingen in Christus die mij kracht geeft. Kijk, van het ene word je blij, voorspoed, en van het andere word je verdrietig, tegenspoed. Maar mijn hoop, vertrouwen en moed, die wordt gereguleerd door de gemeenschap met Christus. In voorspoed en in tegenspoed. Een vast vertrouwen op mijn getrouwe God en Vader. En dan zegt Paulus, in vers 11, dat heb ik geleerd. Ik heb geleerd om vergenoegd te zijn. Geleerd. Dan kun je, zo 2 manieren kun je wat leren. Je kan een rijtje woordjes moeten leren. Duits, Frans, of wat dan ook, of moeilijk bij woorden. Nou ja, dat is een half uur stamwerk. En het zit erin. Of 3 kwartier, net wat je nodig hebt. 1 keer stampen en klaar. Je kan ook iets moeten leren met je handen. Viool spelen, orgel spelen. Dat duurt wat langer. Dat is jaren les nemen, jaren oefenen. En als je een maand niet zou spelen, merk je toch dat het weer achteruit is gegaan. Hè? Nou, dat leren bedoelt Paulus hier. Ik heb het geleerd. Vergenoegd te zijn in wat God me geeft. Ik heb het geleerd in de oefening van mijn leven. Ik heb het geleerd met vallen en opstaan. Ik heb het geleerd, soms door schade en schande heen. Maar ik heb het mogen leren. In een levenslange oefening tot nu toe heb ik het geleerd en blijf ik het leren. Om vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Nou, kan u dat nazeggen? Wat mooi, als je ziet dat jongeren daarna verlangen en daarom worstelen. Het mooi ziet dat een ouder iemand het toch wat geleerd mag hebben in zijn leven. Om niet zo te hangen aan voorspoed en geluk. Niet zo in paniek te raken bij tegenslag en teleurstelling. Maar door God in het leven geleerd om in alle dingen vergenoegd te zijn. Geleerd dat het leven een voorbereiding is. Want dat is wel de diepste, uiteindelijke kern van deze dingen tot slot. Hè. Geleerd dat dit leven een oefenschool is voor de eeuwigheid. Een oefenschool om daar God te loven, te verheerlijken en te danken. Geleerd dat het sterven het begin is. Dat geleerd. Geleerd dat sterven het begin is. Het begin van de eeuwigheid. En ik heb afgeleerd om te denken dat sterven het einde is. Het einde van alles. En of het daarna wat is. En wat er daarna nog zou zijn. Daar kun je niet mee rekenen. Daar kun je geen staat op maken. En je leeft alsof sterven het einde is. Dus je zult het hier en nu uit het leven moeten zien te halen. Als je het hier niet meemaakt, maak je het nooit meer mee. En als je hier niet kunt genieten, dan is het over en uit. Leven alsof het sterven het einde is. Leef je nog zo? Leeft u nog zo? Je leeft alsof sterven het einde is. En of er daarna wat is en wat er daarna nog zou zijn. Dat kun je niet echt mee rekenen. Dat blijft eigenlijk buiten beeld. Maar als je leeft alsof je sterven het einde is. Dan zul je achterkomen dat je sterven het begin is van een eeuwigheid. Waar je niet op voorbereid bent. Of mag ik met Paulus meebeleiden? Ik heb geleerd ben aan het leren. Om vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben, want mijn sterven is het begin. Het begin van de eeuwigheid in Christus, het begin van de heerlijkheid. Voorspoed overtuig me er maar weer van hoe goed dat God is. En dat hij nog veel meer heeft om te geven. En tegenspoed, dat leert me weer hoe betrekkelijk het hier is. En dat hier een damp is. En dat ik hier mijn pinnen niet te vast moet slaan. Voorspoed leert me, God heeft nog veel meer. En tegenspoed leert me, dit is zo kortstondig. Laat ik toch uitzien naar wat komt. De leerschool van een mens die heeft geleerd dat sterven het begin is. Het begin van de eeuwigheid in Christus, het begin van de heerlijkheid. Nou, die leerschool waarvan Asaf het zong, hè? Hij zal me hiertoe, ge zult niet toe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Amen. We gaan zingen van psalm 84, een psalm over kracht, over sterkte. De versen 3 en 4, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En vers 4, ze gaan van kracht tot kracht, steeds voort. Van psalm 84 zingen we de versen 3 en 4. dat we de Heere samen danken en bidden. Heere, dat maakt u waar ook. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die doet u van kracht tot kracht steeds voortgaan. Om in tijden van voorspoed u niet te vergeten. Om in tijden van tegenspoed u niet te verwijten. Maar om nabij u te leven. Heere, we danken u dat dat mogelijk is. Dat u dat Paulus gaf, dat hij deze belijdenis zo uit kon spreken. Geef dat ook wij het mogen nazeggen. Al is het ons gevoel op afstand. Ik heb geleerd, ik ben aan het leren om vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Misschien als jongeren meer worstelend. Misschien bij ouderen als een gerijpte, stabiele vrucht. Heere, van u uit kan het. Werkt u het, Heere, in ons leven. Hoe bang we ook aan de ene kant moeten zijn voor de verzoeking in de voorspoed. Hoe bang we kunnen zijn voor de beproeving in tegenspoed. Maar Heere, in hem die me kracht geeft. Laat dat het geheim zijn, Heer, aan de binnenkant van ons leven. De gemeenschap met Christus. De rank die zich in de wijnstok uitslaat. En geef ons zo een leven, Heer. Dankbaar. Vertrouwend. Afhankelijk. In het diepe besef dat het niet in dit leven wij alles hoeven te hebben of mee te maken. In het besef dat het sterven het begin is. Het begin der eeuwigheid. En wat doet dat anders in het leven staan, Heere, dan wanneer we denken en doen alsof het sterven het einde is. En dat we met daarna komt we niet echt iets kunnen. Heere, zegen uw dienst. Zegen hem voor ons allen. Zegen u deze dag. Wil ook vanavond tot ons spreken, Heere. En doe ons horen wat uw stem zegt. We dragen uw gemeente aan op uw gemeente in Waarder, uw gemeente in Kokenge. En de beslissing die gevraagd wordt en die komen moet. Geef dat we allen in een stil vertrouwen het mogen zeggen. Het is goed. En mijn ziel is immers stil tot u, o God. Hoor ons en leid ons. Om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit de 18e psalm. Daar zegt David iets soortgelijks als wat Paulus beleed in psalm 18 vers 9. Ik kan met u, hè, door sterke benden dringen. En met mijn God zelfs over muren springen. Psalm 18, het 9e vers. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
God zegt.